Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om weer in u en jouw midden te zijn. Ik wil vanmorgen met u en met jou stilstaan bij Lucas 10. Lucas 10, waar we een van de meest bekende beelden kunnen vinden uit de Bijbel. Ik denk het meest bekende beeld is het beeld van de verloren zoon. En ik denk dat degene die daarop volgt het beeld is van de barmhartige Samaritaan. En we kunnen die geschiedenis vinden in Lucas 10 vanaf vers 25. Lucas 10 vanaf vers 25 en dan lezen we tot vers 37. De barmhartige Samaritaan. Het is goed ook als u thuis meekijkt en u heeft geen Bijbel bij de hand om echt een Bijbel te pakken, want we zullen ontdekken dat het heel belangrijk is, in bijzonder bij deze geschiedenis, dat je goed leest. Dat geldt natuurlijk voor heel de Bijbel, maar er wordt vaak heel veel ingelegd in deze geschiedenis waarbij de vraag is of dat klopt. En daarvoor is het heel belangrijk om echt zelf mee te lezen vanuit Lucas 10 vanaf vers 25. En dan lezen we: en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem: u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester voorbij diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf die aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die een barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u even zo. Ja, in de loop van de tijd zijn er heel wat organisaties opgericht, naar aanleiding van deze geschiedenis, die een oproep doen om barmhartigheid te bewijzen naar hun medemens door het verrichten van goede daden. En begrijp me vanmorgen nou niet verkeerd, want heel veel van deze organisaties doen juist fantastisch werk. We zullen vanmorgen alleen een stuk dieper ingaan op dit voorbeeld. Is het namelijk zo dat de Heer Jezus wil zeggen dat wij de barmhartige Samaritaan zijn? Is het zo dat de Heer Jezus hier wil zeggen dat wij zoveel mogelijk goede daden moeten verrichten, zoals vaak geleerd wordt? Is dat nou de strekking van dit verhaal? Als dat namelijk zo is, dan had deze wetgeleerde misschien nog wel kunnen zeggen dat hij het niet zo slecht deed. En dat hij door het doen van goede werken misschien wel dat eeuwige leven kon beërven. We zullen namelijk zien dat dat de kern is waar het allemaal om draait in Lucas 10. Die vraag: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En ik wil vanmorgen eigenlijk 3 dingen met u doen. We zullen in de eerste plaats kijken wat de Heer Jezus nou in de eerste plaats wil overbrengen. Wat zou de kern van deze geschiedenis? We zullen ten tweede ontdekken dat dit een beeld is wat ons heel veel leert over Gods handelen met zijn volk Israël. Het is heel belangrijk om de Joodse context te gaan ontdekken. En het derde is dat we natuurlijk ook lessen zullen trekken naar ons persoonlijk leven. Wat heeft deze geschiedenis ons vandaag te leren? Nou, het eerste wat opvalt is dat de wetgeleerde opstaat om de Heer Jezus te verzoeken. Dat is heel belangrijk om te gaan zien. Dat was zijn intentie. En dat doet hij door een vraag te stellen. Vers 25, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus eigenlijk precies doorziet wat deze wetgeleerde wil doen. Hij wilde hem verzoeken. En daarom dat hij komt met een wedervraag. Vers 26, en hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dus deze wetgeleerde die geeft eigenlijk antwoord op zijn eigen vraag door de wet te citeren. En als je goed oplet, dan gaat het eigenlijk vanaf dit punt mis. Je kent vast wel die uitspraak of dat spreekwoord, wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. Nou, dat is eigenlijk hier van toepassing. De meeste van ons, die zullen in het antwoord Deuteronomium 6 herkennen. Deuteronomium 6, het Shema Israël, daar lezen we, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En als je oplet, dan citeert hij inderdaad Deuteronomium 6. Maar als je teruggaat naar Lucas 10, dan valt het op in vers 26 dat hij daar eigenlijk nog iets aan toevoegt. Namelijk, hij zegt daar zo, en uw naaste als uzelf. En als je dan weer teruggaat naar Deuteronomium 6, dan zie je die woorden eigenlijk niet terug in Deuteronomium 6. Deze wetgeleerde die citeert eigenlijk een combinatie van twee Bijbelteksten. Hij citeert aan de ene kant Deuteronomium 6 en aan de andere kant citeert hij Leviticus 19 vers 18. En nou is het heel belangrijk om die tekst er eens bij te pakken. Leviticus 19 vers 18. Leviticus 19, vers 18, wat lezen we daar? Daar lezen we die woorden en uw naasten als uzelf. Ik hoop dat u het gevonden heeft, Leviticus 19. En daar lezen we in vers 18... U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Ik vind het zo mooi hier in Leviticus 19, dat er heel expliciet bij staat, u mag geen wraak of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En wat had deze wetgeleerde? Hij had een stuk wrok richting de Heer Jezus. Hij was namelijk, zo zagen we, opgestaan om de Heer Jezus te verzoeken. Er was in ieder geval iets in zijn hart wat niet goed was. Hij had een stuk wraak, een stuk wrok. Zijn intenties waren verkeerd. Het was geen oprechte vraag. En doordat deze wetgeleerde eigenlijk deze twee teksten uit de Torah citeert, hoefde de Heer Jezus alleen maar te zeggen, vers 28, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Met andere woorden, wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt, is breng dat maar in de praktijk. Ik ben namelijk je naaste. Ik ben die volksgenoot die je lief moet hebben. En als je nou dat stuk wraak, dat stuk wrok in je hart nou wegneemt en mij aanvaardt als je naaste, dan zul je dat eeuwige leven beërven. Ik ben namelijk degene, de weg die leidt naar dat eeuwige leven. En wat deze wetgeleerde eigenlijk had moeten doen, is de wet in de praktijk moeten brengen. Hij had de Heer Jezus moeten aanvaarden als zijn naaste. En hij had het eeuwige leven beërfd. Hij had de wet in de praktijk moeten brengen. Maar wat gebeurt er? Het gaat verder. Vers 29, daar lezen we dat hij zichzelf probeerde te rechtvaardigen. Je kunt je wel voorstellen dat hij behoorlijk afging voor zijn omgeving. En hij probeerde snel een manier te vinden om zichzelf te rechtvaardigen. We maken even een zijstapje. Herken je dat van tijd tot tijd ook in je eigen leven? Er gebeurt iets. Je reageert eigenlijk niet handig. Je weet dat je fout zit. Het is eigenlijk beter dat je toegeeft, dat je je excuses maakt. Maar je gaat proberen op een of andere manier een weg te vinden om jezelf alsnog te rechtvaardigen. Tegenover die persoon, tegenover de omgeving, tegenover de persoon waar je een fout hebt begaan. En wat gebeurt er? Je graaft jezelf alleen maar dieper in. Weet je, het werkt zo bevrijdend als je je fouten kunt toegeven. Als je in vrijheid naar die ander kan gaan en zegt van, joh, ik heb het verkeerd gedaan. Wil je me daarvoor vergeven? Dat je naar die ander kan gaan en dat je zegt van, joh, ik had misschien wel een stuk bitterheid in mijn hart. En het was niet terecht. Het was niet goed hoe ik daar of daar handelde. Dat is lastig. Maar het werkt zo enorm bevrijdend. Er zijn vandaag de dag zoveel mensen en ook zoveel christenen die met een stuk wrok, een stuk bitterheid in hun hart rondlopen richting andere mensen. Wat vaak niet terecht is. En misschien als je hier zit of als je op afstand kijkt, dat dat momenteel ook wel speelt in je eigen leven. En of dat nou te maken heeft met jaloezie, met irritatie, of hoe de ander handelt of doet, vult zelf maar in, maar je weet dat het eigenlijk niet goed is. Het knaagt aan je. En weet je wat het gevaar is? Dat je jezelf eigenlijk, net als deze wetgeleerde, steeds dieper ingraaft. Dat je probeert om je gedrag en je denken te rechtvaardigen. Misschien wel door er met anderen over te praten, door een stukje informatie net te verdraaien of achterwege te laten, zodat die ander eigenlijk ook wel vindt dat jij in je recht staat. Maar diep van binnen weet je dat het niet goed is. Het is zo gevaarlijk als dat in je denken gaat opstapelen. Wrok, wraakgevoelens, verbittering, het eet uiteindelijk je hart op. Lieve vrienden, als je in deze valkuil bent gevallen of in de toekomst gaat vallen, dan is het zo geweldig als je de Heer Jezus Christus mag kennen als je persoonlijke verlosser. Hij kent ons door en door. Hij kent iedere gedachtespinsel, iedere worsteling daarin. En zo belangrijk dat je twee dingen weet. Dat je ten eerste weet dat je in Christus rechtvaardig verklaard bent, dat we ons als mens niet hoeven te rechtvaardigen. En het tweede, dat we vanuit zijn liefde, vanuit zijn kracht, vanuit zijn genade ook schoon schip kunnen maken. En dat we naar die ander kunnen toegaan en kunnen zeggen van, joh, ik heb dat niet goed gedaan. Dat we naar de Heere kunnen toegaan en dat we zeggen, Heer, ik heb een stuk wrok, een stuk bitterheid in mijn hart, maar ik wil het aan u overgeven. En of dat stuk bitterheid nou terecht is of onterecht, kan zelfs soms terecht zijn, want ook christenen onderling, die kunnen het leven van elkaar behoorlijk zuur maken. Maar dat je het opnieuw in de handen van de Heer kan leggen. Dat je schoon schip kan maken in je leven. Wrok en wraakgevoelens, het eet uiteindelijk je hart op. We gaan terug naar Lucas 10. Deze wetgeleerden die wilden zichzelf proberen te rechtvaardigen. Hij moest voor zijn gevoel zichzelf verdedigen. En dat doet hij door een vraag te stellen. Opnieuw een vraag: wie is mijn naaste? En dan komt de Heer Jezus met een geschiedenis, met een verhaal, om nogmaals duidelijk te maken wie zijn naaste is. We lezen in vers 30, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Nu moet je even in gedachten nemen dat die man in dit verhaal deze wetgeleerde is die de Heer Jezus probeerde te verzoeken. Houd dat even vast, daar kom ik zo meteen op terug. En het eerste wat opvalt in deze geschiedenis is dat deze man vanuit Jeruzalem op weg gaat naar Jericho. En als je dat op een kaart bekijkt, dan ligt Jericho rechts, ten oosten van Jeruzalem. En Jeruzalem ligt op een berg en Jericho, dat ligt in een dal. Dus deze man die ging vanuit Jeruzalem, eigenlijk naar beneden, neergaande weg, ging hij naar Jericho toe. Jeruzalem staat in de Bijbel voor Gods aanwezigheid. Het is de plek wat God apart zette. Het is de plek, de plaats waar God zijn naam vestigde. Waar later ook de tempel stond, waar ja, de vele offers gebracht werden. En waar uiteindelijk ook het grote offer, de Heer Jezus Christus, zijn leven gaf. Jericho daarentegen staat in de Bijbel voor de vervloekte stad. Kent u nog die geschiedenis uit Jozua 6? Die stad die niet meer opgebouwd mocht worden. De vervloekte stad. Jeruzalem, Gods aanwezigheid. Jericho, de vervloekte stad. En deze man uit Lucas 10, die keerde dus als het ware Jeruzalem de rug toe. De tempel de rug toe. En hij ging op weg naar die vervloekte stad. Hij ging op weg naar Jericho. En we zien vervolgens ook dat het niet zo goed gaat met deze man. Want wat zien we? Hij wordt overvallen door rovers die hem de kleren uittrekken, hem slagen toedienen en hem vervolgens voor half dood lieten liggen. Ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik vind het altijd apart woord, half dood. Dan denk ik van, welke helft was dan dood, weet je wel? Maar waar het hier om gaat, is dat deze man op sterven na dood was. Dat wil zoveel zeggen dat als er naar de mens gesproken niet snel iets zou gebeuren, dan zou deze man sterven. Wat gebeurt er? Vers 31, er komt toevallig een priester voorbij. Er is hulp. Gelukkig. Maar toen de priester deze man zag liggen, we kennen allemaal de geschiedenis, ging hij snel aan de overkant voorbij. Even later komt er ook een leviet voorbij. Maar net als deze priester gaat ook hij snel aan de overkant voorbij. Ze doen alle twee hetzelfde. Ze helpen deze man niet. Nu kun je allerlei redenen bedenken waarom ze deze man niet helpen. Zo zie je vaak in uitleg dat ze zich niet mochten verontreinigen aan doden en op grond daarvan maar snel aan de overkant voorbij gingen. Ik had apart, want dan denk ik, ja, deze man was half dood, dus hij was nog niet dood, dus ze mochten hem nog helpen. Maar goed, misschien konden ze denken dat hij dood was. Maar weet je, het zou kunnen, mooie uitleg. Maar bedenk dat het gaat om een beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. En de Heer Jezus die wil daar iets heel graag duidelijk mee maken. Hij wil iets verduidelijken. Wat was ook weer die kernvraag? Die kernvraag was vers 25. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En die kernvraag die moet je niet uit het oog verliezen. Want deze wetgeleerde die geloofde namelijk, net als veel fariseeën in die tijd, dat als ik me maar aan de wet hou, waar in die tijd ook allerlei menselijke tradities aan toegevoegd waren, als ik me daar maar aan hou, ja, nou ja, dan zal ik wel dat eeuwige leven beërven. Dan komt het allemaal wel goed met mij. Heel veel fariseeën en schriftgeleerden in die tijd, die dachten ook van, nou ja, weet je, op grond van mijn afkomst, wij zijn kinderen van Abraham, ach ja, weet je, met ons zit het wel goed. En daarom dat in deze geschiedenis die priester staat heel duidelijk voor de tempeldienst, voor de offerdienst. Het is een beeld wat de Heer Jezus gebruikt. De Leviet staat voor de wet. En waar het hier om gaat is dat deze wetgeleerde, die man eigenlijk uit dit verhaal is, die daar voor half dood aan de kant van de weg lag. Hij was van God afgeweken. Van Jeruzalem was hij op weg naar Jericho. Hij had God de rug toegekeerd. Hij was geestelijk gezien in een halfdode positie terechtgekomen. En vanuit zichzelf kon deze wetgeleerde helemaal niks meer. En dat is eigenlijk ook wat we zien met Israël als volk in die tijd. Ze waren van God afgeweken. Ze waren als volk in een halfdode positie terechtgekomen. Ze hadden Gods wet overtreden. We kunnen in Ezechiël lezen dat er zelfs hoererij bedreven werd in de tempel. Afgoderij. Ze waren geestelijk gezien in een halfdode positie terechtgekomen door vreemde goden achteraan te gaan. En de wet, oftewel de Leviet in deze geschiedenis, kon Israël niet meer helpen. Hetzelfde geldt ook voor de offerdienst, de priester. Die kon Israël en deze wetgeleerden niet meer helpen om vanuit een halfdode geestelijke positie terecht te komen in dat eeuwige leven. Dat is de kern. Niets kon hen meer helpen. De wet niet. De offerdienst kon deze wetgeleerden en Israël niet meer helpen. Maar er was wel iemand anders die hen kon helpen. En daarmee komen we terecht bij de Samaritaan die dat wel kon. Er was namelijk nog iemand op reis. Die Samaritaan. En toen hij in de buurt kwam en deze man zag liggen, kunnen we lezen dat hij met innerlijke ontferming over hem bewogen was. Als je in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, op zoek gaat naar iemand die eigenlijk voortdurend met innerlijke ontferming bewogen is over mensen, dan is het de Heer Jezus. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hij is de Samaritaan, lieve vrienden, die deze man verbond en olie en wijn over zijn wonden goot. De Heer Jezus bracht hem naar de herberg waar hij veilig kon verblijven. De Heer Jezus betaalde voor deze man de prijs, zodat hij veilig in die herberg kon verblijven op het moment dat hij weg was. Zoals de Heer Jezus in feite ook voor ons de prijs betaalde, zodat wij veilig kunnen verblijven in dat vaderhuis. Kortom, de kernvraag is: wie is mijn naaste waardoor ik het eeuwige leven kan beërven? Op grond van het woord is er maar één antwoord. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is degene die het eeuwige leven kan geven. En de ironie in het voorbeeld is dat de Heer Jezus juist een beeld gebruikt, of het beeld gebruikt van de Samaritaan. We zagen namelijk dat de wetgeleerde de Heer Jezus wilde verzoeken. Keek deze wetgeleerde dus positief aan tegen de Heer Jezus? Nee, helemaal niet. Had een heel verkeerd beeld van de Heer Jezus. Zoals in die tijd ook heel veel schriftgeleerden een verkeerd beeld hadden van de Heer Jezus. Zo lezen we bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 28, dat de Heer Jezus vergeleken wordt met een Samaritaan en dat hij door een demon bezeten zou zijn. Ze keken niet positief tegen de Heer Jezus aan. En daarom dat de Heer Jezus juist dit beeld gebruikt van de Samaritaan en laat zien, jongens, ik ben die Samaritaan. Ik ben degene die jullie dat eeuwige leven kan geven. Jullie moeten mij aanvaarden. Ik ben jullie naaste. Goed, we hebben gezien dat die man die aan de kant van de weg ligt een beeld is van de wetgeleerden. Maar het is tegelijkertijd ook een beeld van Israël in die tijd. Die ook daar eigenlijk nogmaals in een halfdode positie terecht was gekomen. Als we de lijnen nou doortrekken naar Israël vandaag en de toekomst, dan zien we eigenlijk in onze dagen dat ook binnen het orthodox jodendom men het nog altijd verwacht van de wet. Maar ook in onze dagen heel veel menselijke tradities aan zijn toegevoegd. Herken je de leviet in deze geschiedenis die voorbij komt? We zien daarnaast ook in Israël dat er een snel groeiende beweging is die verlangt naar de herbouw van de tempel. Zodat de offerdienst weer op gang kan komen. Herken je de priester in deze geschiedenis die voorbij komt? Er is zelfs een tempelinstituut waar men eigenlijk al die voorwerpen voor de herbouw van de tempel weer wil gaan maken. Er worden tekeningen gemaakt. Er wordt geld ingezameld. Die rode vaas die is al gefokt. Noem maar op. Alles wordt klaargemaakt voor de herbouw van de tempel. Begrijp ik het verlangen als ik me in een religieuze Jood verplaats? Natuurlijk. Als je de Heer Jezus niet kent, als het volmaakte lam van God waar Jesaja 53 over spreekt, dan ken ik dat verlangen. Dan snap ik dat verlangen. Zonder bloedstorting ja, kan er geen vergeving plaatsvinden. Dat is wat de wet leert. Maar hoe mooi en indrukwekkend die beelden van de klaagmuur ook zijn, hoe knap ik het ook vind dat men al die voorwerpen voor de bouw van de derde tempel aan het maken is, het helpt een Jood uiteindelijk niet verder. Het is uiteindelijk niet de weg die God in zijn woord bereid heeft, wat leidt naar dat eeuwige leven. Paulus schrijft in Romeinen 10 dat het einddoel van de wet Christus is. Alleen door hem kunnen Jood en niet-Jood dat eeuwige leven beërven. En daarom is het zo belangrijk om als gemeente te blijven bidden voor de bekering van Israël. De grootste zegen die uit Israël is voortgekomen, ik heb dat vaker hier gezegd, is de Messias. De grootste zegen die je Israël kan toebidden en kan geven, is hun Messias. Dat geldt nu nog voor het individu. Maar de Bijbel leert dat in de toekomst Israël als volk zijn naam zal gaan aanroepen. En daarmee kom ik nog een keer terug op die geschiedenis uit Lucas 10. Daarmee kom ik nog een keer terug op dat beeld van die man die op weg was naar Jericho. Die overvallen wordt door rovers. Die voor half dood aan de kant van de weg ligt. En uiteindelijk die Samaritaan die hem helpt. Weet je, dit is precies het beeld van de toekomst van Israël. Als je vandaag de dag naar Israël kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk steeds meer omringd worden door rovers. Die rovers die hebben maar één doel voor ogen en dat is Israël van de kaart vegen. Israël zulke slagen toedienen dat ze voor half dood aan de kant van de weg komen te liggen. Het antisemitisme groeit. De haat richting de staat Israël groeit. En de Bijbel leert dat Jeruzalem nog gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. Er zal volgens profetisch woord echt nog een hele moeilijke tijd voor Israël gaan aanbreken. Als je verdiept in de eindtijd, dan zal het zelfs zo zijn dat Israël als het ware in een half dode positie terecht zal komen. Dat wil nogmaals zeggen dat als er in die periode, die allerlaatste fase, naar de mens gesproken niet iets zou gaan gebeuren, dan zou Israël ten dode opgeschreven staan. Zo'n ernstige tijd breekt er nog aan als je je verdiept in het profetisch woord. Maar weet je wat het mooie is? Wat voor ons als mensen soms het einde lijkt, kan voor God een nieuw begin zijn. Als we het hebben over de dood, dan is dat voor ons als mens eigenlijk de laatste strijd die we moeten voeren. De dood. Maar weet je, als je de Heer Jezus Christus kent, als je persoonlijke verlosser, dan is voor God dat niet het einde, maar het is juist een nieuw begin van het eeuwige leven met Hem. Zo kijkt God ernaar. En weet je, dat geldt ook voor Israël als volk. Als ze straks in die laatste fase, eigenlijk in die half dode positie terechtkomen. Dat ze naar de mens gesproken eigenlijk alle hoop vervlogen is. Dan zal dat voor God, voor Israël, een nieuw begin zijn. Toen Ezechiël in Ezechiël 37 het dal van die dorre doodsbeenderen zag. En de Heer aan Ezechiël vroeg, mensenkind, komen deze beenderen tot leven? Gaf Ezechiël de Heer eigenlijk een heel wijs antwoord. Hij zei, Heere, u weet het. U weet het. Maar we kennen Ezechiël 37. En we weten dat die dorre doodsbeenderen tot leven kwamen. En dat geldt ook voor de toekomst van Israël. We leven nu nog in de opmaat naar de eindtijd. Die volkeren, die rovers, die zullen zich meer en meer gaan omsingelen rondom Israël. Er zal nog een moeilijke tijd voor Israël aankomen. Die druk zal alleen maar toenemen. Maar er zal ook dat moment komen dat ze zijn naam zullen aanroepen. En door wie grijpt de Heer in? God grijpt in. Door degene die vandaag de dag veel Joden nog zien als een Samaritaan. Als een persoon waar ze niks mee te maken moeten hebben. Heel veel Joodse mensen die hebben vandaag de dag een heel verwrongen beeld van de persoon van de Heer Jezus. Maar dat beeld zal weggenomen worden als ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Paulus schrijft over dat moment in Romeinen 11. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? En dat is eigenlijk het beeld wat je hier ook ziet. Deze wetgeleerde, wat een beeld is van Israël, die zal vanuit die halfdode positie in het leven gebracht worden. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Tot slot, we hebben met elkaar gezien in dit Bijbelgedeelte dat de naaste die deze wetgeleerde moest aanvaarden, de Heer Jezus is. We hebben gezien vanuit Leviticus dat deze wetgeleerde dat stuk wrok moest wegnemen en dat hij eigenlijk de Heer Jezus moest aanvaarden als zijn volksgenoot, als de weg, de waarheid en het leven, om dat eeuwige leven te kunnen beërven. Dat is één. Het tweede wat we ook gezien hebben is dat de Heer Jezus de Samaritaan is in deze geschiedenis die dat leven gaf. De kern is dus niet, zoals vaak geleerd wordt, dat wij de barmhartige Samaritaan zijn en dat wij goed moeten doen voor anderen. Dat is niet de kern van wat de Heer Jezus hier wil overbrengen. Sterker nog, net als deze wetgeleerden liggen wij van nature half dood aan de kant van de weg. Wij zijn dood, dood door onze zonde en overtredingen. De priester kan ons niet helpen. De leviet kan ons niet helpen. Niemand kan ons helpen dan alleen de Heer Jezus Christus. Paulus die schrijft dat ook heel mooi in Efeze 2. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Van nature liggen wij aan de kant van de weg, in die halfdode positie. We waren dood, dood door zonde en overtredingen, maar de Heer Jezus Christus heeft ons levend gemaakt. En Paulus die schrijft dan in vers 8, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave, een geschenk van God. Niet uit werken, dat wij de barmhartige Samaritaan zijn, dat wij maar zoveel goede daden moeten verrichten zoals vaak geleerd wordt. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. We worden om niet gerechtvaardigd en kunnen om niet dat eeuwige leven beërven. Niet onze verdiensten, onze werken. Nee, het is een geschenk, een gave van God. Dat betekent niet dat naaste liefde voor een christen dus onbelangrijk is. Dat is niet waar. Maar het vloeit voort uit het eeuwige leven met hem. Wat zegt Johannes? In Johannes 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de volgorde. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En laten we die liefde en die gezindheid van de Heer Jezus Christus ook vasthouden. Juist in deze coronatijd waarin we zo enorm veel verdeeldheid zien. Laten we oog blijven houden door de Heer Jezus Christus voor onze omgeving. Amen. Mag ik u nog voorgaan in gebed? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen ook weer uw woord mochten openen. Dat we in alle rust ook mochten stilstaan bij deze geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Dank u wel dat we mochten ontdekken, Heer, dat u de Samaritaan bent. Dat u degene bent, Heer, die we moeten liefhebben, waardoor we dat eeuwige leven kunnen beërven. U bent de weg, de waarheid en het leven. En dank u wel dat we ook mochten zien dat wij dood waren door zonde en overtredingen. Dat wij van nature ook half dood aan de kant van de weg liggen. Maar dank u wel, Heer, dat we door genade u ons getrokken heeft vanuit de dood in het leven. Heer, wat een geweldig vooruitzicht is dat. Ook als wij komen te sterven. Ook als we denken aan onze broeder die in de laatste fase zit van zijn leven. Dat ook hij over de dood mag heen kijken. En mag weten dat hij het eeuwige leven mag beërven. Dat de dood niet het einde is. Maar juist een nieuw begin van het eeuwige leven met u. Heer, wat een geweldig vooruitzicht is dat. En ik wil zo bidden, Heer, dat we dat ook allemaal mogen kennen. Zoals we hier zitten, zoals we ook op afstand meekijken, meeluisteren. Heer, als er zijn die dat leven met u niet kennen, dan willen we bidden dat dit ook een moment mag zijn dat u ook werkt met uw Heilige Geest in. Dat u onze ogen opent voor het belang, Heer, om te knielen voor het kruis. Ons leven over te geven aan u. Heer, en dat dat ook de boodschap is waar we, die we ook mogen verspreiden, Heer, naar de wereld om ons heen. Hier in Sliedrecht, in Nederland, onder alle volkeren, maar in bijzonder ook onder uw geliefde oogappel Israël. Ook daar is er zoveel geestelijke nood. Ook daar zijn er zoveel die de Heer Jezus niet kennen als hun Messias. We willen bidden, Heer, voor al het zendingswerk. Voor alle gesprekken die plaatsvinden, voor iedere Bijbel die verspreid wordt. Dat het Joodse mensen, maar ook uit de volkeren, moet ook denken aan de Arabische wereld, Heer, waar zoveel blindheid is, waar zoveel haat ook is. Ook richting uw volk Israël. Dat ook daar meer en meer ogen ook geopend mogen worden voor de liefde van de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u alles in de hand heeft. Of het nou is ons leven, als ook deze wereld. Dat we mogen weten dat ook dwars door deze coronatijd heen, dat u ons draagt, Heer. En dat er een moment zal komen dat u zal terugkeren naar deze aarde. Dat alle dingen nieuw zullen worden. Wat een heerlijk vooruitzicht is dat, Heer, dat ook deze hele schepping, deze hele wereld, straks elke knie zich zal moeten buigen voor de Heer Jezus Christus. En dat er ook in de toekomst nog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. We prijzen uw grote naam daarvoor. Wil u zo bidden, Heer, voor ieder van ons, ook komende week. U kent in ieder van ons onze noden, onze zorgen, onze blijdschap. Wilt u ons deze week ook weer helpen? Dat we ons oog gericht mogen houden op de voleinde van het geloof. De Heer Jezus Christus, we prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.